Geschiedenis is geweldig. Een podcast over de oude Grieken. Een podcast van Harry Hofkamp. Welkom. In deze aflevering een uitgebreide tijdlijn. Aanvankelijk met grote stappen door de geschiedenis, maar de Peloponnesische oorlog ga ik gedetailleerder behandelen. Ook Thrasybulus, die voor de tweede keer de Atheense democratie redt, komt aan de orde. Een van de tegenstanders van Thrasybulus, die in dienst was bij de oligarchen, was Xenophon, een leerling van Socrates. Deze vertrekt na het herstel van de democratie uit Athene om zijn geluk te beproeven als huurling in de dienst van de jongere broer van de Perzische koning. Hij belandt met 10.000 andere Grieken in een Perzische burgeroorlog. Maar als de opstandige prins, Cyrus de Jongere, sneuvelt, is het hele doel van de tocht naar Babylon weggevallen. Dan komt het verhaal van de beroemde tocht der 10.000. 10.000 Grieken zijn duizenden kilometers van huis, zijn omringd door een machtige vijand. Wat nu? Xenophon wordt als bevelhebber gekozen en ontpopt zich als een geniale veldheer die een ongekende bekwaamheid aan de dag weet te leggen op het gebied van bewegelijke oorlogsvoering, van krijgslisten en schijnmanoeuvres. Teruggekeerd in de Griekse wereld aan de kusten van wat nu Turkije is, sluiten ze zich aan bij het Spartaanse leger en vechten 7 jaar lang tegen de Perzen. Hij keert terug naar Griekenland, naar Sparta, niet naar Athene. De Spartanen geven hem een landgoed en daar begint hij zijn volgende loopbaan. Namelijk schrijver van indrukwekkende historische werken, herinneringen aan Socrates en een biografie, de eerste in de geschiedenis van de letteren. Hij vervlecht zijn conservatieve, morele en politieke opvattingen in praktische werken. Over de jacht, over paarden, over landbouw en huishouden. Doordat de Spartanen het grondgebied waar hij woont verliezen, moet hij verhuizen. Hij kiest voor Korinthe. Hij sterft daar in het jaar 355 voor Christus. Maar nu eerst de tijdlijn. Het is altijd een goed moment voor de tijdlijn. We gaan eerst met grote stappen door de tijd en vervolgens met steeds kleinere stappen en soms staan we even stil. We zijn ons verhaal begonnen in de bronstijd, van grofweg 2000 tot 1100. Het was de tijd van de bloei van de Minoïsche beschaving op Kreta en vervolgens de bloei van de krijgshaftige Mycenërs die het Minoïsche Rijk overnamen. De tijd waarin rond 1200 de Trojaanse oorlog zich moet hebben afgespeeld. Dan de bronstijdcatastrofe, die gekenmerkt wordt door aardbevingen, klimaatverandering en anarchie. Deze catastrofe maakte een eind aan vrijwel alle bronstijdbeschavingen. Het is een periode van volksverhuizingen. De Griekse stammen raken op drift. De Ionische Grieken trekken oostwaarts en gaan de eilanden in de Egeïsche Zee en de kuststreken van Anatolië bevolken. De westkust van het huidige Turkije krijgt dan de naam Ionië, met talrijke Ionische steden. Dit Ionië moet je niet verwarren met de Ionische Zee en met de Ionische eilanden Corfu, Lefkas, Ithaca en Kefalonia, die juist ten westen van het Griekse vasteland zijn gesitueerd. Een andere Griekse stam, de Doriërs, trekken van noord naar zuid en gaan de Peloponnesos bevolken. En een deel van de Doriërs trekt dan verder oostwaarts naar Kreta en het zuidelijkste puntje van wat nu de Turkse kust is. Na de bronstijdcatastrofe begonnen de donkere eeuwen en die duurden tot 800. In deze periode zorgden de barden, de rondreizigende singer-songwriters ervoor dat de verhalen over de Mycense helden bewaard zijn gebleven en na de ontdekking van een nieuw alfabet aan het papier konden worden toevertrouwd. We hebben het dan onder andere over de Ilias en de Odyssee. Van grofweg 800 tot 500 spreken we van de archaïsche tijd, de eeuwen van de polisvorming, de politieke hervormingen en opnieuw een verspreiding van de Grieken over het Middellandse zeegebied en het Zwarte zeegebied, als kikkers rond twee vijvers. Voorts van de vooruitgang van de handel en de krachtige ontwikkeling van een mediterrane landbouw die graan, olijven en wijn produceerde. En heel belangrijk, van de vrije boeren die opkwamen voor een eerlijke rechtsbedeling, een rechtvaardige en transparante rechtspraak. Dan komt de grote wereldmacht Perzië de Griekse rust verstoren. De Ionische Grieken die aan de Perzen onderworpen waren, komen in opstand met behulp van de Atheners. De Perzen willen korte metten maken met de Grieken en in 490 doen ze een aanval op Attica, waar ze echter bij Marathon door de Atheners worden verslagen. In 480 pakken ze het op grote schaal aan. Slechts 32 Griekse polis van de vele honderden hadden de moed zich te verzetten. De slag bij Thermopylae, ook al was het een nederlaag, heeft de Spartanen een geweldige militaire reputatie bezorgd. De zeeslag bij Salamis was een keerpunt in de westerse geschiedenis. En deze Grieks-Atheense overwinning heeft Themistocles daarmee een terechte, prominente plaats in de geschiedenisboekjes bezorgd. In 479 wordt het leger van de Perzen bij het stadje Plataea verslagen. Vanaf dat moment begint de periode die door Thucydides wordt aangeduid als de Pentakontetia, de 50 jaar tussen de Perzische oorlog en het begin van de Peloponnesische oorlog. Het was de time to shine voor de Grieken, of preciezer voor de Atheners. Want de oorlog was op het Griekse vasteland weliswaar voorbij, maar de Perzen zaten nog op vele plekken aan de kust van de Egeïsche Zee en hielden de Ionische Griekse steden nog steeds bezet. De Spartanen en hun Peloponnesische bondgenoten vonden het welletjes met de oorlog voeren. Maar de Atheners en de Grieken van de Egeïsche kusten en eilanden wilden de strijd voortzetten om alle Griekse gebieden te bevrijden en de Perzen uit de Egeïsche Zee te verdrijven. Daar werd een nieuw bondgenootschap voor opgericht, in 479, namelijk de Delische Bond, genoemd naar het heilige eilandje Delos, waar de schatkist van het verbond werd bewaard. De grote succesvolle aanvoerder in deze strijd was Cimon. Cimon, de zoon van Miltiades, de held van Marathon. We hebben gezien dat dit bondgenootschap geleidelijk van karakter veranderde. De Atheense vloot was dermate formidabel dat de bondgenoten overvleugeld werden en eigenlijk onderworpen waren aan de Atheense macht. De bondgenoten waren niet vrij het bondgenootschap te verlaten en waren verplicht flinke sommen in de schatkist te storten. Een schatkist waarover de Atheners zich uiteindelijk over ontfermden en die naar Athene overbrachten, naar de tweede ruimte in de grote tempel het Parthenon. Het Parthenon is dan ook waarschijnlijk beter te beschouwen als de kluis van het Atheense imperium. Een plek waar indrukwekkende hoeveelheden goud, zilver, kostbare voorwerpen en ivoor werden bewaard. De Atheners putten uit deze schatkist om hun dure vloot te onderhouden, de roeiers en ander personeel op de vloot te betalen en bovendien hun formidabele bouwprogramma mee te financieren. Het maffia-verdienmodel van het Atheense imperium zorgde natuurlijk wel voor een flinke deuk in hun populariteitscurve onder de bewoners in en rond de Egeïsche Zee. Ook in Sparta begon men de bondgenoten in de strijd tegen de Perzen van destijds met andere ogen te bezien. Voordat ik verder ga met de oplopende irritatie tussen Sparta en Athene, is het goed om de blik eerst even richting Sparta te wenden. Wij, de geschiedenisboekjes, hebben het zo gemakkelijk over Sparta en de Spartanen. Het lijkt dan alsof we spreken over een polis en over haar bevolking. Dat is niet zo. De Spartanen waren de militaire bovenlaag van de Lacedemoniërs, de bevolking van Laconië. Het gehele zuidelijke deel van de Peloponnesos stond onder Spartaans gezag. De Grieken die er woonden en die geen Spartaan waren volgens de Spartaanse afstammingsregels, maar die wel vrij waren en als handelaren of ambachtslieden werkten, waren de Perioiken, letterlijk de omwonenden. En de tot slaven gemaakte overwonnenen, met name in Messenië, waren de Heloten. Deze werkten op het land van de Spartanen en werkten als bedienden. Als we het dus over Spartanen hebben, dan spreken we over een relatief kleine militaire bovenlaag met volledig burgerrecht. Alleen zij namen beslissingen op het gebied van de politiek. Verder op de Peloponnesos hadden ze bondgenoten. En hoe dichter bij Sparta, hoe minder handelingsvrijheid ze hadden, hoe minder ze zelf konden beslissen. Maar een bondgenoot als het welvarende Korinthe, verderop in het noorden van de Peloponnesos, die was weliswaar een bondgenoot, maar die kon wel haar eigen politieke koers bepalen. De Spartanen heersten dus over een grote meerderheid die rechteloos was, en voor wat betreft de Heloten over Grieken in slavernij. De Heloten haten hun Spartaanse meesters doorgaans uit de grond van hun hart. Dit verklaart waarom de Spartanen hun leger graag in de buurt hadden. Je kon nooit weten of er weer een rebellie van de Heloten zou uitbreken. Ten slotte nog een belangrijk punt over Sparta. Landbouwgrond zat. En goede grond op de vruchtbare vlakten van Messenië, dat al in de 6e eeuw door de Spartanen was veroverd. In tegenstelling tot vele Griekse polis waren de Spartanen niet afhankelijk van graanimporten om hun bevolking te voeden. De Atheense bevolking daarentegen was heel erg afhankelijk van graanimport om te zorgen dat ze geen honger zouden krijgen. Maar dat gold ook voor andere Griekse steden, zoals Korinthe en de polis verderop in de Peloponnesos. De Spartanen waren dus een uitzondering op de regel dat de bevolking afhankelijk was van graanimport. Zoals gezegd, de Spartanen zagen met leden ogen de groei van de Atheense macht. De irritaties tussen de voormalige bondgenoten begonnen op te lopen. Al in 475 gingen er in Sparta stemmen op om een oorlog te beginnen tegen het nieuwe Atheense bondgenootschap. Maar deze plannen werden na debatten hierover verworpen. We zien hier dat de spelers op het internationale toneel niet als een homogene eenheid zijn op te vatten. Binnen een polis, een staat, een natie zijn altijd meerdere opvattingen die met elkaar in strijd zijn. Ik geef als actuele voorbeelden dat niet alle Israëliërs hun premier Netanyahu op handen dragen. En nog één, de Amerikaanse Senaat staat niet geheel achter de Amerikaanse steun aan Oekraïne. En eigenlijk de Senaat, meer het Huis van Afgevaardigden, daar ligt het nog veel moeilijker. Maar we gaan verder. Dat de anti-Atheense gevoelens in Sparta groeiden, bleek in 465. Athene was bezig met het onderdrukken van een van zijn bondgenoten. Het eiland Thasos wilde het bondgenootschap verlaten, maar dat was tegen het zere been van Athene en ze belegerden Thasos. Gedurende het beleg van Thasos benaderden de inwoners van Thasos in het geheim Sparta en vroegen hen om Attica, het land van Athene, binnen te vallen. De Spartanen besloten dat het dan maar eens moest gebeuren. Echter. Het kwam er niet van omdat een heftige aardbeving de Peloponnesos teisterde en een daaropvolgende opstand van de Heloten hun weerhield van de inval in Attica. Sparta had zijn handen vol aan het onderdrukken van de opstand. De Heloten hadden zich verschanst in een bergvesting genaamd Itome. De Spartanen deden nu een beroep op hun oude bondgenoten uit de Helleense bond. Dat zijn de polis die samen tegen de Perzen hadden gevochten. De Atheners gaven met name door toedoen van de pro-Spartaanse Kimon gevolg aan deze oproep. En 4000 Atheense hoplieten marcheerden de Peloponnesos in. Tot Atheense verbijstering werden ze bij aankomst door de Spartanen weer naar huis gestuurd. Volgens Thucydides waren de Spartanen bezorgd dat deze democratische lefgozertjes met hun revolutionaire ideeën misschien wel sympathie voor de opstandelingen zouden koesteren. Bij terugkeer was de verontwaardiging groot. Het was het einde van de schitterende loopbaan van Cimon en het scherfengericht stuurde Cimon in ballingschap. Dit maakte de weg vrij voor de radicaal-democratische beweging onder leiding van Pericles. Die nam de politieke leiding in Athene over. Behalve interne democratische hervormingen werd ook het buitenlands beleid veranderd. Het verdrag met Sparta werd opgezegd en er werd een nieuw verdrag gesloten met Argos, de aartsvijand van de Spartanen op de Peloponnesos. Je ziet, de spanningen lopen dan al lekker op. En toen de belegerde Heloten in hun vesting Itomé het moeilijk kregen en de Spartanen er toch niet in slaagden de vesting te veroveren, werd er onderhandeld. De Heloten kregen een vrije aftocht en dienden de Peloponnesos te verlaten. Waarschijnlijk tot Spartaanse woede ontfermden de Athenen zich over de Heloten en gaven hun een nieuwe plek om te wonen, in Naupactos, een zeer strategisch gelegen plaats op de noordkust van de Corinthische Golf. Een plek waar ze het scheepvaartverkeer tussen de maritieme bondgenoot van Sparta, namelijk Corinthe, en haar Italiaanse en Siciliaanse handelsgebieden heel goed konden controleren. In 460 begint dan de Eerste Peloponnesische Oorlog. Deze werd uitgevochten tussen Sparta als de leider van de Peloponnesische Bond en er waren ook nog andere Spartaanse bondgenoten, Thebe bijvoorbeeld, en de Delische Bond en die had Argos op de Peloponnesos als bondgenoot erbij. De Atheners, en dat is een typische eigenschap van hun, namen te veel hooi op de vork. Tijdens de oorlog steunden ze ook nog een opstand tegen de Perzen in Egypte. Maar de Atheners werden verslagen door de Perzen, waardoor ze een 5 jaar durende wapenstilstand moesten aangaan met Sparta. Maar de oorlog leidde alweer snel op. De oorlog eindigde in 445 en werd bekrachtigd met een overeenkomst tussen Sparta en Athene, de 30-jarige vrede. De voorwaarden van dit vredesverdrag waren dat beide zijden de belangrijke delen van hun rijken mochten houden. Het overgelopen Megara keerde terug naar de Peloponnesische Bond en het eiland Aegina werd lid van de Delische Bond. Het is een herstel van de status quo, zeg maar schaakmat, gelijk spel geworden. Maar toch zou de rivaliteit tussen Sparta en Athene er niet meer opgelost zijn. In 431 leidde dit tot de grote Peloponnesische Oorlog. Een oorlog tussen Sparta en haar Peloponnesische bondgenoten enerzijds en het imperium van Athene anderzijds. Ik noem het een imperium, want echte bondgenoten zijn de voormalige leden van de Delische Bond niet meer. Ze zijn immers onderworpen aan de Atheense macht en betalen jaarlijkse schattingen. Tribuut aan Athene. Het zilver wordt jaarlijks door Atheense magistraten met een Atheens eskader geïnd. Voor de Grieken moet de Peloponnesische Oorlog zijn overgekomen als een wereldoorlog. Want vrijwel de gehele bekende wereld was erbij betrokken. De strijd werd gevoerd van Sicilië tot voorbij het huidige Istanbul. Van Egypte tot aan de bergen die de huidige zuidgrens van Bulgarije markeren. Bovendien zijn er ongelooflijk veel militaire campagnes, veldtochten en invallen vanuit zee geweest. Veel krijgsverrichtingen hadden een amfibisch karakter, maar ook complete zeeslagen werden uitgevochten. En om het beeld van de oorlog nog complexer te maken, het is zo dat een polis nooit voor 100% achter zijn politieke en militaire keuzes stond. Overal was wel sprake van enige tot grote verdeeldheid. En het patroon was dat de fractie van de edelen, de oligarchen, dikwijls een beroep deed op Spartaanse steun. En de democratische fractie, je voelt hem al aankomen, op de hulp van Athene. Berucht in dat geval is de burgeroorlog in Corcyra van 427. Hierbij zijn enorme slachtingen aangericht. Familie en buren die elkaar na het leven stonden en elkaar doodsloegen of overhoop staken. Maar ook binnen de twee dominante poleis, Athene en Sparta, was men het onderling dikwijls oneens over het te volgen beleid. Soms hadden de haviken, de oorlogspartijen de overhand en soms de groeperingen die naar vrede verlangden. Voor het overzicht kun je de oorlog wat betreft periodes vergelijken met een voetbalwedstrijd. Twee helften met een pauze of rust ertussen. En zoals we weten, ook gedurende rust gebeurt er bij een voetbalwedstrijd heel veel. Pep talk in de kleedkamers, analyses van de trainer, wissels en van die dingen. En ook in de rust van de oorlog, van de grote Peloponnesische oorlog, gebeurde heel veel. Maar daar kom ik zo op. Zo kunnen we de Peloponnesische oorlog in de eerste helft erkennen, van 431 tot 421. De tienjarige oorlog, of ook wel de Archidamische oorlog, genoemd naar de Spartaanse koning die de steeds terugkerende aanvallen op Attica leidde. Vervolgens de rust, de vrede van Nikias, van 421 tot 413. Gedurende deze vrede overspelen de Atheners wederom hun hand met een enorme expeditie naar Sicilië. Ongekende verliezen aan mensen en materieel. Als de oorlog tegen Sparta wordt hervat, lijkt de Atheense nederlaag nabij. Deze laatste periode, van 413 tot 404, de oorlog van Dekelea genoemd naar de gelijknamige Spartaanse vesting op het Atheense grondgebied. Sparta weet bovendien in die laatste fase dankzij Perzisch geld een vloot in de Egeïsche Zee te brengen onder bevel van de kundige Spartaan Lysander. Dan is er nog een Atheense tegenslag. In 411 vindt een dubbele staatsgreep plaats in Athene en op Samos. Samos is de plek waar de gehele Atheense vloot is verzameld. Het is de grote Atheense marinebasis. In Athene komen er 400 edelen aan de macht. Maar op Samos kiest de Atheense vloot onder leiding van Thrasybulus voor de democratie. En als vervolgens de vloot succesvol blijkt in de strijd, wordt ook Athene weer democratisch. De democratie wordt hersteld onder invloed van Thrasybulus. Dan blijkt dat democratie geen garantie is voor goede besluiten. Dat blijkt in het jaar 406. In een belangrijke zeeslag weten de Atheners de Spartaanse vloot vernietigend te verslaan. De vreugde wordt echter getemperd omdat vele Atheense slachtoffers te betreuren zijn. Na de slag steekt er namelijk een storm op en de golven worden hoog opgezweept. Deze weersomstandigheden verhinderen de Atheners de drenkelingen en van hun getroffen schepen te redden. De volksvertegenwoordiging gaat tekeer en zonder een normale, legitieme rechtszaak besluit de Atheense volksvertegenwoordiging de admiraals en kapiteins te executeren. De vloot is dan van alle ervaring en vakmanschap beroofd. Het wordt nog gekker. De volksvertegenwoordiging wijst een vredesaanbod van de Spartanen van de hand. Hoe dom! De Atheense vloot, die nu van haar leiderschap is beroofd, leidt dan een nederlaag in de Bosporus in het jaar 404. En Athene is dan afgesneden van haar graantoevoer. In 404 geeft Athene zich dan ook over aan de Spartaan Lysander, die de lange muren die Athene met Piraeus verbinden, die muren die worden omvergehaald. De afbraak van de muren wordt begeleid door muziek, door triomfantelijke tonen van Spartaanse aulospelers. Er wordt een Spartaans garnizoen gelegerd in Athene en Lysander installeert een bewind van 30 tirannen die een ware terreur uitoefenen in Athene. Dan redt Thrasybulus voor een tweede keer de democratie door zich te verzetten tegen de terreur van de tirannen en het op een akkoordje te gooien met de Spartanen. Athene is dan weliswaar een democratie, maar is beroofd van alles wat ze had. De bevolking is verarmd, het imperium is verdwenen, de schatkist is leeg. De rancune richt zich op Socrates, wiens volgelingen de ruggengraat van het terreur hadden gevormd. Socrates wordt veroordeeld tot de doodstraf. Een bijzonder moment in de geschiedenis. We zijn dan nu aangeland bij een volgende imposante, veelzijdige figuur uit de Griekse geschiedenis, namelijk Xenophon. Xenophon was een welvarende Athener, waarschijnlijk behorende tot de klasse van de Hippias, de ruiters. Hij is de geschiedenis ingegaan als een militair leider, als een historicus en als filosoof. Dus een man met vele talenten. Hij werd geboren rond 430, aan het begin van de grote Peloponnesische oorlog. Zijn levensloop en zijn prestaties zijn opmerkelijk. Van zijn vroege jaren weten we niet veel. Aan het eind van de Peloponnesische oorlog, toen hij zo'n beetje 30 was, heeft hij waarschijnlijk een functie gehad in het bestuur van de 30 tirannen. Socrates was zijn leermeester en zoals vele volgelingen van Socrates zal hij ook wel niet beschuldigd kunnen worden van een democratische gezindheid. Er zijn zelfs historici die menen dat hij bij het herstel van de democratie door Thrasybulus commandant van de oligarchische cavalerie moet zijn geweest. Xenophon zal van het wantrouwen dat de Atheners jegens Socrates en zijn kliek hadden dan ook wel het nodige meegekregen hebben. Of dat nu de reden was dat hij inging op een aanbod van een vriend, genaamd Proxenus uit Thebe, om samen met hem dienst te nemen in het Griekse huurlingenleger van de Persische prins en satraap Cyrus de Jongere, dat weten we niet zeker, maar het ligt wel voor de hand. Deze Cyrus de Jongere was een jongere broer van de Persische koning der koningen, Artaxerxes II. Cyrus had het plan opgevat om zijn broer van de Persische troon te stoten en zelf de heerser van het Persische Rijk te worden. Hiertoe verzamelde hij een leger in de provincie waar hij regeerde als satraap, als gouverneur van zijn oudere broer. Deze Cyrus had goede connecties met de Spartanen. Hij had ze namelijk gesteund met middelen en geld om de strijd tegen Athene te kunnen voeren. Nu deed hij een beroep op de Spartanen en andere Grieken om voor hem te strijden. En dat zou ze veel geld opleveren. En na 30 jaar van oorlog voeren waren er genoeg Grieken die konden vechten en verstand van oorlog voeren hadden. Zo voegde Xenophon zich als officier bij dit grote leger van Cyrus. Het leger trok op naar Babylon, naar het hart van het rijk in Mesopotamië. Een lange tocht met een groot leger, bestaand uit Perzen en Grieken. Het gaat hier dan wel om een wandeltocht van zo'n beetje 2000 kilometer. Dicht bij Babylon, aan de oevers van de Eufraat, troffen ze het leger van Artaxerxes. De Grieken vormden de rechterflank en Cyrus en Artaxerxes namen plaats in het midden van hun legers. De Griekse phalanx en cavalerie liep de linkervleugel van Artaxerxes onder de voet zonder noemenswaardige verliezen. Cyrus besefte dat tussen hem en de troon van het Persische Rijk een levende Artaxerxes stond. Hij stoof dan ook met zijn mannen onverschrokken en onbesuisd op zijn broer af. Hij wist hem te raken met een speer, maar deze ketste af op het harnas van Artaxerxes. Maar hij werd daarop zelf door een speer geraakt, midden in het gezicht. Cyrus stortte stervend van zijn paard. De grofweg 10.000 Grieken bevonden zich nu in een lastig pakket. Hun opdrachtgever, die hun grote beloningen in het vooruitzicht had gesteld, was gesneuveld. En het Persische deel van het leger van Cyrus was door Artaxerxes verslagen. De Grieken waren overgebleven en daar stonden ze, aan de oevers van de Eufraat, duizenden kilometers van huis, in het hart van het Perzische Rijk, omringd door vijanden en tegenover een groot vijandelijk leger. Goede raad was duur. De Perzische generaal en een loyale satraap van Artaxerxes, genaamd Tissaphernes, die nodigde de Griekse generaals uit voor overleg. In de tent van Tissaphernes werden ze gevangen genomen en later op bevel van Artaxerxes onthoofd. De situatie was er dus alleen maar beroerder op geworden. De stemming bij de Grieken was er ook een van moedeloosheid en verwarring. Maar het zouden de Grieken niet zijn als ze zich niet wisten te herpakken. Ze kozen nieuwe officieren en een nieuwe bevelhebber. Xenophon. Xenophon heeft de tocht later minutieus beschreven in zijn boek De Tocht van de 10.000 of Anabasis, dat letterlijk vertaald de tocht naar het binnenland betekent. Net als in zijn andere boeken wordt het verhaal geroemd om zijn prachtige Grieks. Cicero beschouwde het als het allermooiste Grieks. De muzen spreken met de stem van Xenophon, aldus Cicero. Gedurende lange terugtocht ontpopte Xenophon zich als een geniale veldheer, een strateeg, een generaal in wie de Griekse hoplieten een vrijwel onbegrensd vertrouwen hadden. Het nauwkeurige relaas van de tocht wordt wel gezien als een rijke catalogus van militaire tactieken. Een 19e-eeuwse Amerikaanse militair historicus noemde Xenophon the father of the system of retreat. Hij is degene die achterhoedegevechten tot een ware wetenschap heeft ontwikkeld. Want zijn leger was natuurlijk een bijzonder leger, want het had geen territorium te verdedigen. Ze wilden weg uit het Perzische Rijk naar de Griekse wereld. Zijn oorlogsvoering kenmerkte zich dan ook door beweeglijkheid. Het was manoeuvre-oorlogvoering. Zo gebruikte hij boogschutters en lichte cavalerie om de Perzen, die hun op de hielen zaten en zijn achterhoede aanvielen, telkens in hinderlagen te laten lopen. Minder sympathiek, maar wel effectief, was zijn tactiek van de verschroeide aarde. Alle nederzettingen waarlangs de Grieken trokken werden geplunderd om hun voorraden aan te vullen. Vervolgens werden de dorpen en de stadjes met de grond gelijk gemaakt. Hierdoor moesten de achtervolgende Perzen voor voedsel en voorraden hun kwetsbare en lange aanvoerketens benutten, hetgeen hun achtervolging vertraagde. Terwijl hij met zijn 10.000 mannen steeds verder het binnenland introk, werd hij geconfronteerd met strijdbare bergstammen. Met schijnbewegingen van zijn hoofdmacht en een detachement dat onder bescherming van de nacht en de dikke mist een omsingelende beweging wist te maken, wist hij een schitterende overwinning te boeken op de Carduchi, een volk waar waarschijnlijk de Koerden van afstammen. Een strijdbaar volk, waar de Perzen ooit een leger van 120.000 man op hadden afgestuurd en waarvan er nooit één man was teruggekeerd. Bij een rivier werd hij opgewacht door een groot Perzisch leger dat op de andere oever stond opgesteld. Ook nu wist hij deze overmacht met slimme tactiek te verslaan. Vervolgens trok hij het bergland van Armenië in, waar koude, bevriezingen en honger de grootste vijanden van zijn leger waren. Ook daar wist hij door een list om de munitie van zijn vijand uit te putten, de voorraden van zijn vijanden te veroveren en zijn mannen te voeden. De tocht duurde 5 maanden, tot een ontroerende gebeurtenis. Xenophon commandeerde zijn leger vanuit de achterhoede en hij hoorde kreten en geroep vanaf de voorste eenheden. Hij spoorde zijn paard aan en kwam aan op een heuveltop. De mannen waren uitzinnig van vreugde, huilden en omarmden elkaar. Ze wezen naar de horizon, daar lag de zee. Ze riepen Thalassa, Thalassa, de zee, de zee. Xenophon beschrijft hoe de soldaten stenen bij elkaar zochten en een gedenkteken bouwden. De Britse marineofficier en geleerde Tim Mitford deed onderzoek naar de geschiedenis van de grenzen van het Romeinse Rijk in Klein-Azië. Hij maakte avontuurlijke voettochten met behulp van ezels door het ruige bergland. In 1987 werd hij zelfs gearresteerd op verdenking van spionage voor de Armeniërs. Hoe dan ook, deze avontuurlijke en geleerde Engelsman vond in 1997 op 40 kilometer afstand ten zuiden van, van de huidige Turkse stad Trabzon de heuvel waar het ontroerende moment zich in 401 moet hebben afgespeeld. De heuvel die Xenophon de Tegkes noemde. Maar nu heet de heuvel Deveboynutepe. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Op de heuvel trof Tim Mitford het fundament aan van een cirkelvormige steen gedenkteken met een diameter van circa 12 meter. Hij was er niet per se naar op zoek. Hij deed immers onderzoek naar de Romeinse grenzen. Maar als je dat vindt, daar word je vast heel erg blij van. Dat Thalassa-moment heeft de lezers van de Anabasis ontroerd en heeft ook veel tekenaars, schilders en schrijvers geïnspireerd. Een Nederlands voorbeeld is het gedicht Thalassa van Geerten Gossaert. Het gaat zo. Thalassa. De nacht was in de eikenbossen, tussen de heuvelen klaar en koel. En statig stapten onze rossen naar het toosten en het verlangde doel. Toen woei een windje in onze oren, een vreemd gemurmel, ver en veeg. En briesend sprong mijn ros naar voren, in onbevolen draf en steeg, en stond ter kruine, onbewogen, onder de koperrode maan, aanschouwden onze ontroerde ogen, onmetelijk, de oceaan. Geerten Gossaert is het pseudoniem van Karel Gerritsson. Die leefde van 1884 tot 1958. Hij was een historicus, een politicus, een essayist, een dichter en vertaler. Hij is ooit secretaris van Colijn geweest. En hij was hoogleraar geschiedenis. Maar hij was het meest spraakmakend als politicus. Karel Gerritsson was een zeer rechts georiënteerde politicus. Hij baarde nogal veel opzien met de volgende uitspraak in een interview in 1925, terugblikken op de verschrikkelijke Eerste Wereldoorlog. Ons land is helaas buiten de oorlog gebleven. In plaats van de reële idealen van een ijzeren jeugd, zijn onze jongeren, het griezelige woord typeert hen, grootgebracht met thee en ethische vijgenbladeren, getrokken op Leids grachtwater. Nou, zo'n type dus. Maar hij maakte mooie gedichten. Hoe indrukwekkend dat moment ook was, de reis was op die heuveltop niet ten einde. En ook de avonturen van de jonge Xenophon waren nog lang niet voorbij. Ze trokken westwaarts langs de kust van de Zwarte Zee richting de Bosporus. De onderhandelingen en tijdelijke bondgenootschappen hadden ze vrije doortocht. Maar niet altijd. Er werd ook geplunderd. Zo arriveerden ze in 399 in het oostelijke Pergamon, waar ze een Spartaans leger troffen. En dit moment is het moment waarop de Anabasis eindigde. Die Spartanen, die vochten in Ionië tegen de Persen. De 10.000 voegden zich bij het Spartaanse leger en bevochten de Persen. Deze gebeurtenissen beschreef Xenophon in een ander groot historisch werk, getiteld Hellenica. Dit boek, de Hellenica, pakt letterlijk de draad op bij de laatste zin van het werk van Thucydides. In 394 werd het bevel over het Spartaanse leger, inclusief de troepen van Xenophon, overgenomen door de Spartaanse koning Agesilaus. Agesilaus en Xenophon werden vrienden voor het leven. Samen bestreden ze de Persen en ze keerden in 394 terug naar Sparta. Xenophon was 7 jaar weg geweest, 7 jaar van strijd en 7 jaar waarin zijn reputatie als militair leider voor de rest van de geschiedenis was gevestigd. Van de Spartanen ontving hij een landgoed in Scyllus, nabij de polis Elis, dat is in de nabijheid van Olympia, waar de Olympische Spelen werden gehouden. Daar heeft hij 23 jaar gewoond en gewerkt. Als schrijver is hij in de jaren op Scyllus bijzonder productief. Zijn historische werken, de Hellenica en de Anabasis, heb ik al genoemd. Het zijn belangrijke historische bronnen gebleken. Ze zijn helder en prachtig geschreven. Er zijn door geleerden wel kanttekeningen bij gemaakt, maar dit is ook het geval bij Herodotus en Thucydides. En het is ook helemaal niet verwonderlijk. Ik vergelijk dat wel eens met aspirine. In 1899 bracht Bayer aspirine op de markt, een van de eerste geneesmiddelen. Een zeer nuttige pijnstiller, koortsverlager en bloedverdunner. En als je naar de lijst van bekende bijwerkingen kijkt, dan is die behoorlijk lang. Langer dan bij veel andere geneesmiddelen. Ja, dank je de koekoek. We hebben ook 125 jaar de tijd gehad om ze kritisch te verzamelen. Zo gaat het natuurlijk ook bij deze oudste historici, waarbij generaties geleerden 2500 jaar de gelegenheid hebben gehad om de teksten te analyseren en om nader onderzoek te doen. Maar goed, dan is er een biografie over zijn vriend, de Spartaanse koning Agesilaus. Die is zeer lovend, maar bevat desondanks nog veel waardevols aangaande de gebeurtenissen tijdens de hegemonie van Sparta na de gewonnen Peloponnesische Oorlog. En het is het allereerste voorbeeld van een nieuw literair genre, de biografie. Dan zijn er nog de herinneringen aan Socrates, een bron van informatie voor velen, en zijn boekje Symposion over een geleerd drinkgelag. Heel wat aansprekender dan het werk van Plato met de gelijknamige titel. In zijn werk is dikwijls een opvoedkundige ondertoon aanwezig. Een didactisch element. En dat didactische element is daar niet expliciet genoemd, maar het is dikwijls vervat in een verhaal. Hij schreef bijvoorbeeld een boek over de jacht. Het verhaal is technisch, het gaat over honden en de hondentraining. Maar ook over het gedrag van de jager. De haas moet te voet worden bejaagd. En de jacht is niet voor het nut. Hij schrijft, een rennende haas is gracieus. En hem achtervolgen en vangen is een intens genoegen. Het doet je alle zorgen en andere hartstochten vergeten. Hij noemt de jacht een goddelijke uitvinding die je lichaam sterk maakt, je uithoudingsvermogen bevordert, je geest scherpt en je morele gehalte stimuleert. Hij schrijft dus over een onderwerp en dan stuit je op zijn advies. Moet je ook doen, is goed voor je. Hij schreef een dialoog die gaat over de landbouw en over huishouden, de oeconomicus. Ook hier weer opvoedkundige ondertoon. Hij heeft de Cyropaedia geschreven, een werk over de opvoeding van de stichter van het Persische Rijk, Cyrus de Grote. Niet te verwarren met Cyrus de Jongere, in wiens dienst Xenophon 150 jaar later naar Babylon optrok. Maar ook hier weer gedachten over de opvoeding en over de instabiliteit van grote rijken. Over de kwetsbaarheid van een monarchie, hoe die van één persoon afhankelijk is. En dat Xenophon als volgeling van Socrates zeker geen liefhebber van de democratische bestuursvorm was, dat hadden we al begrepen. Hij laat zich kennen als een conservatieve edelman. Als iemand die praktische deugden nastreeft en een stabiele staatsinrichting voor ogen heeft. Zijn opvattingen zijn bepaald niet wereldschokkend en sensationeel. Het is, zeker in vergelijking met de kenner van de ideale goddelijke vormenwereld Plato, heel erg down to earth, maar daarom geen onzin. Als ik zijn opvattingen naar de tegenwoordige tijd zou vertalen, dan zegt Xenophon: ga 3 keer in de week naar Basic Fit. Maak lange wandelingen door de natuur. Lees veel goede boeken. Zorg dat je vrienden hebt. En over leiderschap zou hij zeggen: wees een eerlijke manager. Zorg dat je snapt en zelf beheerst wat jouw werknemers doen. Wees een voorbeeld. En nog meer van deze open deuren. Je zou je vingertje er een beetje bij opheffen. Het zijn een beetje scheurkalenderwijsheden. Toch zouden we Xenophon onrecht doen door zijn deugdenethiek hiermee te declasseren. Niet wereldschokkend, maar dat betekent niet dat het Xenophon aan wijsheid ontbreekt. Hij heeft immers zelf genoeg meegemaakt om te kunnen bepalen welke eigenschappen een mens vooruit helpen. Als de Spartanen in 371 een oorlog verliezen en ook het grondgebied van Scyllus, waar Xenophon woont, dan moet hij verhuizen. Waarschijnlijk met pijn in het hart. Hij gaat naar Korinthe, waar hij in het jaar 355 sterft. Ik kom tot een afronding. Deze aflevering begon ik met een uitgebreide tijdlijn. Aanvankelijk met grote stappen door de geschiedenis, maar de Peloponnesische oorlog is gedetailleerder behandeld. Ook Thrasybulus, die voor de 2e keer de Atheense democratie redt, komt aan de orde. Een van zijn tegenstanders in dienst bij de oligarchen was Xenophon, een leerling van Socrates. Deze vertrekt uit Athene om zijn geluk te beproeven als huurling in dienst van de jongere broer van de Perzische koning. Hij belandt met 10.000 andere Grieken in een Perzische burgeroorlog. Maar als Cyrus de Jongere sneuvelt, is het hele doel van de tocht naar Babylon weggevallen. Dan komt het verhaal van de beroemde tocht van de 10.000. 10.000 Grieken zijn duizenden kilometers van huis, zijn omringd door een machtige vijand. Wat nu? Xenophon wordt als bevelhebber gekozen en ontpopt zich als een geniale veldheer die een ongekende bekwaamheid aan de dag weet te leggen op het gebied van bewegelijke oorlogvoering, krijgslisten en schijnmanoeuvres. Teruggekeerd in de Griekse wereld aan de kust van wat nu Turkije is, sluiten ze zich aan bij het Spartaanse leger en vechten 7 jaar lang tegen de Perzen. Hij keert terug naar Griekenland, naar Sparta, niet Athene. De Spartanen geven hem een landgoed en daar begint hij zijn volgende loopbaan. Schrijver van indrukwekkende historische werken, herinneringen aan Socrates en een biografie over zijn vriend, de Spartaanse koning Agesilaus. De eerste biografie in de geschiedenis van de letteren. Hij vervlecht zijn conservatieve, morele en politieke opvattingen in praktische werken over de jacht, over paarden, over landbouw en huishouden. Doordat de Spartanen het grondgebied waar hij woont verliezen, verhuist hij naar Korinthe. Hij sterft daar in 355. De volgende keer over Poseidon, de Griekse god van de zee, de paarden en de aardbevingen. Ik hoop dat je luistert. Tot dan! Dit was Geschiedenis is geweldig, een podcast over de oude Grieken, een podcast van Harry Hofkamp.